De hemel en het hiernamaals is het aangekondigde onderwerp. Het is weer heel wat jaartjes geleden dat wij hier gesproken hebben over het onderwerp wat is de hemel. Ik weet niet hoe lang dat geleden geweest is. Ik weet ook niet meer op welke wijze ik dat onderwerp besproken heb, dus er zal hier en daar wel een overlapping in zitten. Maar de aanleiding tot dit onderwerp was dat iemand mij appte, want zo heet dat geloof ik. Mag ik je eens bellen over Efeze 3, vers 10... waar staat, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods, staat de vertaling. Opdat nu door de gemeente, dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige, eigenlijk veelkleurige, bont had het goede woord geweest. De veelkleurige wijsheid Gods. Nou ja, ik was toen onderweg ergens, dat heb je net gehoord waar ik onderweg was. Dus ik zei, in september ben ik terug, dan hebben we het er wel over. We hebben het er nog niet over gehad. Ik heb niet gebeld of gemaild of wat dan ook. Maar vandaag spreken wij dus over de hemel en het hiernamaals. Het punt is namelijk dat zo'n vers als Efeze 3 vers 10 nauwelijks is uit te leggen zonder een wat lange introductie. Per slot, dit is bladzijde 1121 in mijn Bijbel. Daar ging nogal wat aan vooraf. En als het over de hemel gaat, wordt het toch altijd wat problematisch. Want ja, iedereen schijnt te weten dat als je nou maar aan alle voorwaarden voldaan hebt, of als je netjes geleefd hebt enzovoorts, iedereen het zijne hebt gegeven en dat soort dingen meer. Of misschien was je evangelist en als je dan netjes een gelovige was, wat het ook wezen mogen, en je gaat hier dood, want dat is onvermijdelijk naar het schijnt, heeft men mij verzekerd, dan ga je dus naar de hemel. En dat is hierna, dat is het hiernamaals, want zo noemt men dat. Ik heb ergens het gedicht van Johan Bos bij me. Dat heet het hier daarmaals, maar ik heb 35 bladzijden aantekeningen meegenomen. Dit is bladzijde 35, wat ik voor me heb liggen. Dat is vanwege de zenuwen. Maar goed, dan kan ik dus nooit vinden wat ik echt nodig heb. Maar zo gaat dat, over het hier daarmaals. Want ja, het blijft natuurlijk wat raar dat men het begrip hemel gelijkstelt met het hier namaals. En je raakt dus ogenblikkelijk in de problemen met Efeze hoofdstuk 3 vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel. Maar als de hemel het hiernamaals is, hoe moeten we dan nu? Dus ja, maar ja, dat probleem deed zich al voor, die vraag komt al op, namelijk in hoofdstuk 1 vers 3... waar staat dat God ons, want dat staat er ons, ons gezegend heeft met elke, gecorrigeerde vertaling, aangepast aan de moderne tijd, dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Maar de vraag is, wat heb je daar nou aan, want wij zijn nu toch nog hier. Toch? En naar de hemel zoals de man zei, wij willen er allemaal naartoe, maar we hebben geen van alle haast. Toch? Ja, allemaal klassiek dit. Hoe komt men erbij? De hemel. Sterker nog, in inleidende woorden heb ik ergens geschreven het vreemde verschijnsel dat ook stokongelovige mensen denken dat het hiernamaals boven is. En men noemt het dan ook de hemel. En men hoopt dan dat de overledenen, het gaat altijd over mensen die dan kort geleden zijn overleden, dat die dan vanaf een wolkje of althans van boven naar ons kijken enzovoort. Je moet er toch niet aan denken dat al die mensen van boven je in de gaten zitten te houden. Want, nou ja, er zijn omstandigheden die... goed. Maar niet zwakkie man die pansen, zeggen de Fransen dan. Ik weet niet wat dat betekent, man. Dat hoort daarbij. Maar goed, zoiets. En hoe ze daarbij komen is mij een groot raadsel. Want of je nou de Bijbel leest en gelooft, of niet, onder alle volken bestaat het idee van een hiernamaals in de zin van dat een mens overlijdt en dan bestaat hij nog wel. Hij leeft niet, hij is dood, maar hij bestaat nog wel. Die woorden moet je ook van elkaar onderscheiden. Dus. Hij existeert. U weet wel, to be or not to be. Nou goed, dan ben je hier niet meer, maar dan ben je ergens anders. En dat heet het hiernamaals. Dan gaat de mens naartoe als hij dood is, enzovoorts. En als je al een locatie zou moeten aanwijzen, zou kunnen aanwijzen, dan wijs je naar beneden. Want het hiernamaals, het dodenrijk, doe nog een paar woorden. Hades, Grieks, hel, goed Nederlands woord. Men schijnt de betekenis niet meer te kennen. Je schijnt ook daar niet meer over te mogen spreken, heeft iemand mij verzekerd, over hel. Maar die persoon wist kennelijk zelf niet wat het woord hel betekent. Maar hel, dit is beneden, Hades, onderwereld. Het woord Hades uit het Grieks wordt klassiek, vanuit Homerus zal ik maar zeggen, wordt het vertaald met onderwereld. Dat is onder, want het is hier beneden. En ons woord hel is tegenovergestelde van hemel. Het scheelt maar één letter, maar hemel is boven. Dat weet u toch, hemel is boven. Per definitie, dat is wat het is, hemel is boven. Ik ga er straks verder wel wat meer bijbels op in, maar het Nederlandse woord hemel betekent boven. Het is het tegenovergestelde van hel, want hel is beneden. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik heb ooit gespeeld in Hattem, ergens in een kelder, en dat heette het helletje. Of het nog bestaat, ik weet niet waar het was. Het zal wel onder een kroeg geweest zijn, maar dat kan ik u beter niet vertellen. Maar het helletje, want zo heet dat, is beneden. Dat is een gewoon Nederlands woord voor wat wij later kelder noemen ook en zo. Toch? Dat is beneden en hemel is boven en de M maakt alle verschil uit. Dat is de M, dat is hier aarde, dat is de zuster, dat is de 40, dat is ons leven hier op aarde. Maar goed, er zit er tussenin. Maar dat is gewoon goed Nederlands. En wat het dan verder is en wat daar is, in hemel of hel, ja, dat zeggen die beide woorden, althans in het Nederlands, dan toch niet. Maar en het, ons Nederlandse woord hel is eigenlijk, net als in alle talen, vind je dit verschijnsel. Al die woorden in onze moderne talen komen echt allemaal oorspronkelijk uit het Hebreeuws. En het Hebreeuwse woord is Sheol. 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 Dat is, en het wordt in de Bijbel vertaald met hel, dodenrijk. De Bijbel kent nog een paar synoniemen. Afgrond, de put, noem nog eens wat. Om goed aan te geven dat het beneden is. Heb je dat? Het dodenrijk. Daar gaat een mens naartoe. Begrijp je me niet verkeerd? voordat u nou op tilt raakt, wij, u en ik, wij als gelovigen, daar kunt u ook bij horen, maar wij als gelovigen hebben een hemelse toekomst enzovoort. Dat is onze positie, daar hebben we een paspoort van, daar zijn we geen asielzoekers of zo, daar horen we thuis, daar zijn we ingeschreven. Dat is niet ter discussie, daar hebben we het ook nog wel over. Maar het gaat erom dat eigenlijk de uitzondering is, want de normale regel, heel de Bijbel door, is dat als een mens sterft, dan komt hij terecht in de hel. Dat is niet de poel der zeurs noodzakelijk, hoewel die ook beneden is. Ja, maar hel is de neutrale term voor het dodenrijk, Hades, onderwereld. En je komt het onder alle, zoals gezegd, onder alle volken tegen, wat geen goed argument is, maar ik geef het u gratis erbij, maar het is de normale Bijbelse gedachte. Hebben jullie dat nog? Zodanig dat de vertalers van de Statenvertaling, althans, andere gebruik ik niet, de vertalers van de Statenvertaling bij gelegenheid het woord graf en dodenrijk nog wel eens door elkaar gooien. En een graf is niet boven. Hij is beneden. En omdat het beneden is, is het eventueel een synoniem voor het dodenrijk. Het graf maakt deel uit van het dodenrijk omdat het beneden is. Dat is het idee. Hebben u dat nog? Daar is niks moeilijks aan. En dan kun je het toch over hebben. Maar wil ik het verhaal wel even afmaken. Het verhaal gaat dan dat als je dan hier een beetje stout geweest bent, dan kom je daar beneden aan de verkeerde kant terecht. Want recht moet gedaan worden. Dat heb je toch? En als je hier goed geweest bent enzovoorts, en het juiste gedaan hebt en trouw naar de kerk gegaan bent, of anderszins aan de goden geofferd hebt, of iets dergelijks, dan kom je aan de goede kant terecht in het dodenrijk. En ik moet u zeggen, dat is de klassieke, dat is de opvatting van de klassieken, maar het is ook de Bijbelse. Met dit verschil, dat uitsluitend in de Bijbel dit niet definitief is. Nog niet. Want de Bijbel, en dat is het onderscheid tussen al die oude, tussen de klassieken, de mythologieën en hoe het maar heten mag, de Bijbel leert een opstanding. Een opstanding van alle doden, voor een deel een opstanding ten leven en voor het andere deel een opstanding tot verdoemenis. Dat is een zwaar woord, schijnt het. Dat komt door de oeklank. Maar het is tot veroordeling. Tot verdoemenis, precies. Dat staat gewoon in de Bijbel. Die staat, ik meende dat het Johannes 5 was, dat weet ik niet. Op de linkse bladzijde, ergens bovenaan, rechts. Maar, zoiets. Maar dat is wat het is. En dat is ten jongsten dagen. En daar wordt alsnog bepaald wie geschreven stond in het boek des levens. Die komt goed terecht, maar dat is niet in het dodenrijk, dat is op een nieuwe aarde. En wie niet stond in het boek des levens, wordt geworpen alsnog in de dood. En dat is dan de tweede dood en dat is definitief. Hebben jullie dat nog? Nou ja, daar komt een eind aan uiteraard. Dat is het einde namelijk. Dat schijnt ook niet christelijk te zijn, maar het is wel Bijbels. Dat is nou mijn punt niet. Het punt is dat de Bijbel inderdaad aansluit bij wat algemeen onder allerlei volkeren gedacht wordt, om wat voor reden dan ook. De filosofen houden zich daarmee bezig en die hebben bedacht al duizenden jaren, dat aangezien hier in dit leven rechtvaardigheid ver te zoeken is, toch? Moet er toch nog een keer komen om de zaak in balans te krijgen. En dat komt dan in het hiernamaals. Men beweert zelfs, atheïsten beweren dat wij gelovigen, zeker wij christenen, het hiernamaals hebben uitgevonden om dan toch enige hoop te houden op dat het uiteindelijk nog een keer goed komt. Terwijl in deze wereld komt niks goed, hè? Alles gaat fout, dat is de wet van Murphy, een natuurwet is dat. Maar dat even terzijde. En we doen het zo weg, ik zeg het wat snel en wat kort. Er worden dikke boeken, er werden dikke boeken over geschreven, maar, enzovoort. Als je godsdienstig bent, word je geacht te geloven in een hiernamaals. Als je niet gelooft in een hiernamaals, heeft godsdienst geen enkele zin, heeft men uitgevonden. Geloof in het hiernamaals is de conditio sine qua non van alle religie. Er moet hierna wat zijn om wat hier mankeert alsnog te compenseren, recht te breien. De straf die je hier ontlopen hebt moet je in het hiernamaals krijgen en het loon wat je hier gemist hebt moet je in het hiernamaals krijgen. Dat laatste klinkt toch redelijk socialistisch, of niet? Nou ja, links, rechts, weet ik veel. Ja, zoiets. Alleen, nogmaals, in al die mythologieën, of hoe ze maar heten, eindigt iets met een hiernamaals en ze leefden of existeerden, want ze leefden niet, ze zijn dood. Ze existeerden nog lang en ongelukkig, of ze leefden nog, of ze existeerden lang en ongelukkig. Eén van de twee. Hebben we dat nog? En op een of andere wijze heeft men dit soort dingen geprojecteerd op het christendom, op christelijke leer, met hulp van de filosofen en hoe ze allemaal maar heten enzovoort, en met hulp van degenen die van de Bijbel toch niks willen weten. En daarom is de hemel de term geworden voor de goede kant van het hiernamaals en de hel is de term geworden voor de verkeerde kant van het hiernamaals, waar je niet wezen wil, enzovoort. Men heeft zelfs bedacht dat in het hiernamaals heb je aan de goede kant God die daar lakens uitdeelt, of wat hij maar uitdeelt daarin. Ja, ik spot ermee, ja. En aan de verkeerde kant, dat noemen we dan de hel, daar heb je de duivel die daar de lakens uitdeelt. Nee, en er is heel wat christelijke suggestie, hoe moet je zoiets zeggen, illustraties zijn er geweest over dat God of de Heer Jezus aan de ene kant en de duivel aan de andere kant, die trekken dan aan de zieltjes, want ze willen allemaal een ziel. De een wil de hemel in hebben, de ander wil het bij zich in de hel hebben enzovoort. Wat een dwaasheid is dit. Toch is het wijdverbreid. Zelfs binnen het christendom. Want u weet, de duivel wil je niet in de dood hebben of zo. Bovendien, hij zelf wil daar ook niet wezen. Hij zal er nog in terechtkomen, zegt de Bijbel. Maar vooralsnog is hij in de hemel. En deelt daar lakens uit. Met name ook aan degenen die hier op aarde leven. Heb je dat? Er staat dat hij in de hemel is. In oud-testamentische tijd lees je dat zwart op wit zelfs. Over de Satan. Met de zonen gods in de hemel enzovoorts. Toch? En pas in openbaring, en het is ter gelegenheid van de zogeheten opname van de gemeente, zal hij uit de hemel geworpen worden. Zodat hij dan op aarde terechtkomt en daar nog een poosje iets doet met de lakens, ja. En dat loopt dan weer uit op dat hij ook van de aarde weggedaan zal worden. En dan wordt hij gebonden en geworpen in de afgrond, in het dodenrijk, in Hades, in hel, of wat het maar wezen mag, enzovoorts. Wij lezen dat, er staat zwart op wit in de Bijbel. Zie. Maar hoe dat ook zij, wat ook buiten de Bijbel om gedacht werd en wordt, in de Bijbel vinden wij dat als een mens overlijdt, wordt hij verzameld tot zijn vaderen. In het dodenrijk. En het wordt ons plastisch voorgesteld, tenminste, wij maken het plastisch, want als er staat dat er een kloof was tussen waar Abraham was en Lazarus enerzijds en de rijke man anderzijds. Leuk hè, dat je hier niet ingewikkelde termen voor hoeft te gebruiken. De Bijbel levert ons gewoon zo'n gelijkenis, want het is een gelijkenis. Maar met een reële voorstelling van zaken. Tussen die twee is één kloof. En als je zegt kloof, kun je het uittekenen. Want de kloof is een ravijn, een diepte enzovoorts. Maar een kloof kan ook gewoon zijn. Een kloof tussen, laten we zeggen, een kloof tussen wie ook weer. Tussen de PVV en de CU. Ken u het alfabet nog? Een kloof tussen mensen die verschillende opvattingen op nahouden. Een kloof die onoverbrugbaar is. Dat is ook een kloof. Dus of je dat letterlijk moet opvatten. Nou, nee, dat hoeft niet. Maar als je er toch een voorstelling van wil maken, neem het dan maar letterlijk. Kun je het uittekenen. Een kloof in het midden, aan de ene kant. Aan de rechterkant moet ik zeggen natuurlijk. Aan de rechterkant, daar is die arme Lazarus. En bij Abraham, de schoot Abrahams, wat je ook niet letterlijk hoeft te nemen. Maar wat is letterlijk? In de schoot van betekent ook in gewoon Nederlands in de bescherming van, een onderbescherming van, enzovoorts. Delend in de zegeningen van. En dus in de schoot van Abraham staat er dan. En die rijke man, daarmee was het fout gegaan, zal ik maar zeggen. Die leed pijn in deze vlam. Is het dan de poel des zuurs? Nee, nog niet. Het idee is zelfs nog dat je er eventueel uit kunt, enzovoorts. Het is nog een tijdelijke aangelegenheid. Dat is inderdaad in het inhaal al zo. En wat daar in Lucas heet, de schoot Abrahams, dat heet in de Joodse traditie, al van ver voor Christus, heet dat het paradijs. Hebben jullie dat? Ik vertel u dus dat het hier namens is het dodenrijk, het is hier beneden, je hebt daar twee kanten. De ene kant, ja, dat is niet prettig naar het schijnt, en de andere kant heet de schoot Abrahams, maar het heet ook het paradijs. Ja, in de Bijbel, ja, in de Bijbel ook. In de Bijbel ook. Alleen ja. Wat zei de Heer ook alweer? Heden. Oké. De hele discussie. Oh, mens, elke dag vind je er wel wat over. Wat nieuws over op internet hoor. De oude discussie, dat gaat al even zo door. En mensen doen naïef daaraan mee, tot in onze dagen. De Heer zegt, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nee, zei iemand, de komma staat verkeerd. Het moet zijn, ik zeg u, heden, gij zult met mij in het paradijs zijn. Dan zeg ik, ja hoor. Maar wat betekent het dan? Zou het betekenen als zij gezegd zou hebben, ik zeg u gisteren, gij zult met mij in het paradijs zijn. Of ik zeg u morgen, gij zult met mij in het paradijs zijn. Dat is wartaal. Dus ik zeg u heden, is dus ook wartaal. En dus moet het zijn, ik zeg u, dubbele punt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is één ding. Ach man, als ik erover nadenk, wat een commentaar ik hier allemaal op gehad heb. Maar dat is toch niet de dood, de Heer ging toch naar de hemel. Dan zeg ik, ja jongens, maar het is nog geen hemelvaarsdag, het is Goede Vrijdag. Hij ging naar het dodenrijk, de Heer Jezus. Heb u dat nog? En vanuit de dodenrijk riep hij tot een Heere. Dat is Jona hoofdstuk 3, maar goed. Of een of andere psalm, welke je maar hebben wil. Er zijn er zoveel. En het paradijs is dus wel degelijk daar beneden. In ieder geval ook in de Bijbel hier, maar in Lucas dan. Maar net zo goed in de Joodse traditie. Want paradijs, dat schrijf je niet met een hoofdletter. Oh goed. Ik had moeten zeggen, het paradijs is niet een eigen naam. Het paradijs wil zeggen Er komt een lidwoord voor, dus is het niet een eigen naam, het is een zelfstandig naamwoord. Paradijs komt van het Hebreeuwse pardes. En pardes is een hof. Een plechtig aangelegde hof. Iemand zei een koninklijke hof. Dan zeg je ja, dat zal wel, want dat waren de lui die tuinen aanlegden per definitie. Dat later het gewone volk het ook is gaan doen, siertuinen namelijk. Ja, dat is een luxe kwestie. Want, maar laat ik het zo zeggen, een pardes is wel een hof, een tuin, maar geen volkstuin. Hè? Het is een plechtig aangelegde hof, dat hoort zo. Ze zijn beroemd geworden in de loop der geschiedenis. Ik heb ze in de tijd nog bij Rome bezocht, Tivoli en waar het maar was. Prachtige uitgestrekte hoven en natuurlijk bij Paleis het Loo. Prachtige tuinen, koninklijke tuinen. In die zin komt het woord ook voor in de Bijbel, in verband met Salomo enzovoort. Die zich daar ook mee bezig hield enzovoort. Dus het is gewoon een zelfstandig naamwoord ter aanduiding van een hof. Hoe komt het trouwens dat wij het woord hof gebruiken voor een hele koninklijke huishouding? Hoe komt dat? Omdat een koninklijk huis, maar nu bedoel ik een van stenen of ander bouwmateriaal, omgeven werd door zo'n hof. Een grote tuin. Je kon door een poort binnen en dan is het nog een paar kilometer voordat je van de poort tot de ingang van het paleis bent, zal ik maar zeggen. U vindt het wat lang. Nou, ik ben eens een keer bij een boer geweest. Dat mag ik eigenlijk niet vertellen. Even zoeken naar zijn naam. Weet ik niet meer. Niekerk heette die van zijn achternaam. Dat waren kilometers lang onverharde wegen. Daar reed je dan met grote stofwolken achter je aan. En dan kwam je bij de poort van zijn toegangspoort tot zijn. Tot zijn boerderij, zal ik maar zeggen. En daar stond zijn naam dus ook op. En daarna was het een geasfalteerde weg. Dat was de oprijlaan tot de boerderij. Het heette niet boerderij, het heette een plaats. Maar het woord plaats is ons woord paleis. A place. In het Engels. Paleis. Een plaats. Enzovoort. En het was in Zuid-Afrika, broeder, ja. En het is jaren terug, dus ik ben bang dat het daar allemaal niet meer bestaat. Maar dat was nog meer dan 3 kilometer hoor, vanaf de poort naar het huis. Jack, nou weet ik het, Jack werd hij genoemd. Jack Niekerk. Maar in de volksmond heet hij Jack Highway. Vanwege zijn oprijlaan van asfalt. Terwijl je in geen tientallen kilometers in de omtrek, ik onderschat, ik neem het maar gemakkelijk, dat het zeker is. Tientallen kilometers in de omtrek was er geen asfalt te vinden hoor, echt niet. Gravel roads enzovoorts. Maar goed, en waar het om gaat is een tuin, een hof om het paleis heen. In het midden daarvan, ergens, daar staat het paleis. Zo'n hof heet een pardes. En naar het Latijn wordt dat paradijs. En wij hebben de term gebruikt, nee, in de Septuaginta. Ja, maar dan wordt het de Griekse versie. Daar in de Septuaginta wordt het woord via het Grieks paradis. Wordt het gebruikt ter aanduiding van de Heere planten een hof in Eden. En sindsdien, via de Septuaginta, hebben wij het over het paradijs en bedoelen dan de hof waar Adam in geplaatst werd. Heb je dat nog? En wij gebruiken het woord in de Nederlandse taal ter aanduiding van iets wat dan daarop zou moeten lijken. Toch? Nou ja, iets dergelijks. Maar het woord is gewoon een zelfstandig naamwoord. En een hof op niveau. En zo wordt het gebruikt voor de goede kant van het dodenrijk. Dat wordt dus ook als paradijs aangeduid, als pardes of paradis of wat je maar hebben wil, in het Latijn en in het Grieks enzovoorts. Maar datzelfde woord wordt ook gebruikt voor de hemel als zodanig. En dat is bijvoorbeeld, dat is in elk geval in 2 Korinthe 12 is het, geloof ik. Even kijken. In 2 Korinthe. Vers 4. Ik ken een zodanig mens dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En het loopt parallel aan vers 2, dat de zodanige opgetrokken geweest is geweest tot in de derde hemel. Dat is gewoon synoniem parallelisme, twee gelijke zinnen met twee verschillende woorden. En wat in vers 2 heet de hemel, heet in vers 4 het paradijs. Toen heeft natuurlijk iemand bedacht dat de Hof van Eden, waarin Adam woonde, helemaal verplaatst is naar boven, naar de hemel. En dat dat de reden is waarom we het hier op aarde niet kunnen terugvinden. Maar ik moet u zeggen, ik ben een paar weken geleden, twee weken geleden, terug geweest naar de plaats waar ik 31 jaar gewoond heb, 32 jaar, zoiets, in Almere. Het was een keurig aangelegde tuin, dat wist de hele buurt. Dat was het werk van Eve. En als je er nu gaat kijken, is het een woestenij. 3 maanden. Hoezo een hof terugvinden? Echt niet. Verplaatst naar de hemel, wat een onzin. Het woord paradijs betekent gewoon een hof, een mooie plaats om in te wonen, iets koninklijks, iets op stand, iets met rijkdom. Dat is wat het is. En in de Bijbel wordt het woord, niet in de Bijbel zelf, maar in de vertalingen wordt het woord toegepast op de Hof van Eden. In de Bijbel niet. Gek genoeg, en wij kennen het woord paradijs, denk aan de Hof van Eden. Maar in de Bijbel zelf kom je het niet tegen, behalve in de vertalingen. Zie. En verder komen we het woord paradijs wel in de Bijbel tegen voor de goede kant van dodenrijk. En je komt het tegen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, waar gelovigen zich dus bevinden, want die gaan aan de goede kant, om zo te zeggen. En je vindt het als aanduiding van de hemel. En de hemel, dat is een koninklijke aangelegenheid, dat zult u begrijpen. Toch? Paulus zegt, ik ben opgetrokken geweest tot daar. De hemel. Nou goed. Gij waart in Eden, Gods hof. Ja, maar het woord paradijs wordt daar echt niet gebruikt. Behalve misschien, maar dat heb ik niet gecheckt, in de Vulgaat of in de Septuaginta, dat wil zeggen in het Latijn of in het Grieks, maar dat maakt me verder niks uit. Het gaat erom dat we in het Hebreeuws kennen het woord pardes, maar het wordt niet gebruikt voor de Hof van Eden. Het wordt gebruikt voor de Hof van Eden in de vertalingen. Want je moet toch een woord hebben voor zo'n hof. En dan kun je het woord pardes goed voor gebruiken. En dus de variant in latere andere talen, paradijs. Hebben jullie dat nog? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, is heden zult gij met mij zijn in de schoot van Abraham. In het dodenrijk. Maar dan wel aan de goede kant. Heb u dat nog? En zoals gezegd, dat is niet definitief, dat is sowieso tijdelijk. Want het wacht op de jongste dag en de opstanding die daarop volgt. Zie je? En daarna wordt het pas iets definitief geregeld. En hoe dat er verder uitziet, het woord paradijs betekent dat het een plaats is waar het goed toeven is. En daar moet ik het bij laten, want veel meer vertelt de Bijbel daar ook niet over. En daar is een goede reden voor natuurlijk. Het gaat ons bevattingsvermogen toch te boven, dan wel te buiten. Toch? Maar goed, daarmee zijn we nog niet, want ik moet u nog veel meer vertellen over het begrip hemel als zodanig. In de eerste plaats, u kent het verschijnsel dat in de Bijbel, daar lezen wij soms over hemelen en soms over hemel. En als je het daar zoekt, blijkt dat er soms staat in de vertaling hemel en dan staat er in de grondtekst wel degelijk hemelen. En bovendien vragen wij dan vervolgens hoeveel hemelen zijn er dan eventueel. En het antwoord is nou minstens 7, want wij kennen iemand die is bij gelegenheid in de 7e hemel. Waar dit vandaan komt, 7 hemelen, uit het boek van Henoch, maar dat is dan toch niet degene die in de Bijbel genoemd wordt. Daar kom je het in tegen. Je komt het dus ook tegen in de... moet voorzichtig zijn met hoe ik het zeg, maar... je komt het dus ook tegen in de islam. Daar kent men ook 7 hemels. Ik weet wel, ze hebben het daar ook over het paradijs. Die gaan naar het paradijs, dat weet u toch, hè? Als je goed je best doet, vooral in de jihad, dan... Dan ga je naar het paradijs. Dat komt omdat daar maagden zijn, heb ik begrepen. En dan heet het paradijs. Maar ze, toch? Die kennen wel degelijk 7 hemelen. Maar voor zover ik weet is dat ontleend zoals zoveel in de islam. Is het ontleend aan Joodse en christelijke traditie. Maar ze hebben de verkeerde dingen soms meegenomen, in dit geval ook, want de Bijbel kent er 3. Het is niet waterdicht wat ik nu zeg, de hemel, want er komt water uit, maar goed, toch maar. Het is niet waterdicht wat ik nu zeg, maar laat ik het zo zeggen dan. Als je in Genesis 1 leest, in het begin schiep God de hemel, staat er geloof ik, de hemel en de aarde, staat de vertaling. Dan moet ik u zeggen dat het woord hemel er zo niet staat. Er staat namelijk een dualis. En een dualis wil zeggen een tweevoudsvorm. Wij kennen dat in het Nederlands niet. Als wij het hebben over een meervoud en het is 2, dan noemen we het een stel. Hoewel een stel kan ook nog heel wat anders betekenen, maar doe maar. Of een paar, maar dat kan ook nog wat meer betekenen dan 2. Dus we hebben er wat moeite mee. Maar het Hebreeuws kent het duaal, is de tweevoudsvorm. En laten we zeggen, het mannelijk meervoud, dat eindigt op im. Im. En als het een, dat is het meervoud. En het mannelijke duaal is, eindigt op aim. Maar het vervelende is dat het meervoud dus bepaald wordt door die, of die tweevoudsvorm bepaald wordt door een klinker, met die ade tussen. Maar het vervelende is dat klinkers in het Hebreeuws niet geschreven worden. En daarom is dit niet waterdicht. Maar in de Masoretische tekst van het Hebreeuws, wat is dat? De Masoretische tekst is in ieder geval een tekst van het Oude Testament, van het Hebreeuws dus, van het Oude Testament, waarbij de tekst ook voorzien is van klinkertekens. Heb je dat nog? En die klinkertekens staan dan boven of onder de medeklinkers, want het Hebreeuws is alleen medeklinkers, consonanten, medeklinkers. Heb je dat? Dus of het nou moet zijn Shamim of Shamayim voor de hemel, daar kan je in een oorspronkelijke tekst met alleen medeklinkers niet zien. Maar de Masoretische tekst geeft er wel degelijk dat tekentje bij voor die aarde tussen. En dat betekent dat in de dagen dat die Masoretische tekst werd samengesteld, in de eerste eeuwen van onze jaartelling, wanneer het maar was, dit toch de gebruikelijke lezing was. Natuurlijk, mondeling overgedragen, maar toe maar. Dat wil zeggen, je moet lezen, hoe was het, Bereshit, Elohim bara Hashemayim weet Haaretz. Ja, kost me even moeite om om te schakelen, maar zo is het. Hashemayim, dat had moeten zijn dus de hemelen, maar de vertalers hebben dus altijd een probleem, omdat wij in onze moderne talen zo'n dualis, zo'n tweevalsvorm niet kennen. Dus ze moeten kiezen tussen het enkelvoud, als ze daarmee weg kunnen komen, of anders wordt het meervoud. Maar dan hadden ze eigenlijk het telwoord erbij moeten zetten. In de begin schiep God de twee hemelen. Oké, als je het telwoord te wiskundig vindt. In het begin schiep God de beide hemelen. Dat zou een mooie geweest zijn. Maar het zijn de twee. En als u een Hebreeuwse Bijbel te pakken krijgt, zal ik maar zeggen, nee, staat dat er dus? Want er staan die tekens van de Masoreten, die staan daar gewoon in. Want anders is het ook zo moeilijk lezen. Maar het is dus de twee hemelen. Met andere woorden, de schepping, want het gaat daar over de schepping toch, in het begin schiep God. De schepping bestaat uit één aarde en twee hemelen. En de klassieke orthodoxe Bijbelse exegese, want ik verzin het echt niet, daar wordt dan gezegd, het zijn twee hemelen en dat wordt dus blijkbaar, of vermoedelijk, of waarschijnlijk, maar daar wordt dus blijkbaar gedacht aan twee hemelen. Worden die dan van elkaar onderscheiden? Ja, want je hebt vervolgens in de Bijbel, staat gewoon in je handboeken hoor, in mijn handboeken althans, er staat, want je hebt in de Bijbel de vogelen des hemels. Dat is dan de atmosfeer. En, want wij, natuurkundig maken wij het onderscheid ook, dat is de dampkring zal ik maar zeggen. Daar kan je in vliegen. Hoe hoog? Dat hangt af van hoe je gebouwd bent. Maar, want hoe hoger, hoe moeilijker. Hè? Omdat er steeds minder lucht is, om zo te zeggen. Maar de vogel des hemels. En nog hoger, de sterren des hemels. Want de sterren des hemels zijn hoger dan de vogelen des hemels. En de sterrenhemel noemen wij het heelal. En als we onder heelal willen verstaan alles van deze schepping, dan is dat correct. Maar er zijn ook dingen die maken niet deel uit van de schepping. Toch? Nee, oké. Er staat in de Bijbel, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, doch daarbij is uitgezonderd degene die hem alle dingen onderworpen heeft. Het is altijd een uitzondering, dat is Hebreeën 2. En zo is het met deze dingen ook. Je hebt de zienlijke wereld, dat is de schepping, die gaat voorbij. Maar je hebt ook de onzienlijke wereld, die noemen wij gewoonlijk geestelijk of zo. Hoewel dat woord tot alle verwarring kan leiden. Maar doe maar. Maar het is een onzienlijke, ontastbare wereld, maar die wordt niet geacht geschapen te zijn. Ik kan het ook niet helpen. En zijn er dan ook onzienlijke dingen die misschien wel geschapen zijn? Ja, die zijn er ook nog, dat is ook moeilijk te maken. Maar toen maar. Maar je hebt de aarde en twee hemelen. Je hebt twee hemelen en de aarde. Die vormen ook het onderwerp, zal ik maar zeggen, van onze natuurstudie. Mag ik hopen. Daar kun je bekijken. Daar kun je de maat van nemen, zal ik maar zeggen. Die kun je onderzoeken. En dat is dus wat van oud wetenschap heet, zal ik maar zeggen. Maar daarna krijg je dingen die zijn onzienlijk, die zijn ontastbaar. Paulus zegt, nou ja, de eeuwige dingen zijn onzienlijk en ontastbaar. En die zijn niet het voorwerp van onze studie als zodanig. Want daar kun je geen meetlat bij leggen, die kun je niet analyseren, enzovoorts. Voor zover we die dingen kunnen kennen, is het omdat God het ons geopenbaard heeft in zijn woord. Maar ja, de moderne mens wil niks weten van openbaring. Van het idee dat God zich bekend maakt. En wij kunnen het verder niet controleren. Toch? Die zeggen, het enige wat we hebben is de menselijke reden als hoogste norm. Dat hebben de Fransen uitgevonden, als u het mij vraagt. Daar hebben we de Franse revolutie aan te danken en daarmee de hele westerse samenleving van dit moment. Echt waar. De ratio als de hoogste norm. Nou, als je wil weten waar de ratio ons brengt, dan had u van de week moeten kijken naar de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Komisch. Jongen van de kleuterklasje. En dat zijn intelligente mensen, dat schijnt. Ja, heeft me mij verzekerd. Maar dat hadden ze beter niet kunnen doen, want sindsdien heb ik niet zo hoog op van de menselijke intelligentie. Maar dat maar even terzijde. Ja, je moet er toch wat mee. Ik kan er wel serieus over doen, maar als het niet serieus is, dan moet je vooral zeggen, het is niet serieus. Kent u het verhaal van dat kind dat dan ineens riep, de keizer heeft niets aan? En dat sprookje, nou, daar komt de uitdrukking enfant terrible vandaan. Enfant, dat is ook Frans. Enfant terrible. Je moet een beetje kinderachtig zijn, zal ik maar zeggen, om vast te kunnen stellen dat het allemaal flauwekul is. En dat is de waarheid. Laat ons dan maar enfant terrible zijn. Maar goed, terug naar het onderwerp. Wij hebben dus twee hemelen. En één aarde, dat is de schepping. Maar wij kennen in de Bijbel, in het Oude Testament, kennen wij ook de uitdrukking hemel der hemelen. En als hemel betekent dat het hoog is, en dat betekent het, dat zal ik u zo uitleggen. En in de sprake van de hemel der hemelen betekent dit dat de hemel der hemelen nog hoger is dan de twee hemelen. Want hemel der hemelen wil zeggen hemel boven de twee. Heb je die nog? Dan heb je dus drie hemelen. Maar die hoogste, en we tellen vanaf beneden 1, 2, 3... die hoogste maakt niet deel uit van de geschapen wereld. Maar het is die hemel der hemelen waar God geacht wordt te wonen. Dat is zijn residentie, of zullen we zeggen zijn plaats, zijn place, zijn paleis. En de aardigheid is dan ook nog dat de hemel der hemelen, die heet bij gelegenheid ook de hemel die van ouds is. Heb je die? De hemel die van, niet hiernamaals. Boven wel, ja, het is hier bovenmaals, ja. Maar het is hier voormaals reeds. Zie, de hemel die van ouds is, dat is de uitdrukking in Psalm 68 vers 34... Ik zeg het er maar even bij. Maar elders, in Deuteronomium 10, vers 14, wordt gesproken over de hemelen en de hemel der hemelen. Dat wil zeggen, de hemel boven die andere. En idem in 2 Kronieken 2 vers 6, de hemelen, ja, de hemel der hemelen. En in die schriftplaatsen gaat het over de positie van God. Die is in de hemel, maar dat is wel wat erg lomp uitgedrukt. Die is in de hemelen, ja, specifiek. Vergis je niet, in de hemel der hemelen. Wel hier hoog, maar niet in de schepping als zodanig, maar nog hoger. Daarmee is de schepping dus, hemelen en de aarde, aan hem, aan de schepper, onderworpen. Hebben u dat nog? Maar even ertussendoor. Nou ja, van de hemelen staat, dat God die uitbreidt, logischerwijze vanuit zichzelf, staat meerdere malen in de Bijbel. Ik ben het die de hemelen uitspant, uitbreidt, want de hemelen, er is een ander woord voor, dat heet ook uitspansel. En dat betekent dat het vanuit het centrum uitgespannen is naar buiten toe, enzovoorts. Heb je dat nog? Maar zijn positie is die van hoger dan. Naar buiten toe is naar beneden en naar binnen toe is naar boven. Zie? Maar dieper ga ik daar niet op in. Men lezen nog Nehemia 9 vers 6. De hemelen, in eenzelfde verse, de hemelen, de hemel der hemelen. En die er nog boven is. En in 2 Kronieken 12, maar daar waren we, of sorry, in 2 Korinthe 12, maar daar waren we, heet het dan ook de derde hemel. Dat is opmerkelijk, want de Bijbel, het Oude Testament, spreekt over een dualis, twee hemelen. Zodat de derde hemel per definitie dus is wat in het Oude Testament heet de hemel der hemelen. Daarna heb ik daar nog een commentaar op. De uitdrukking hemel der hemelen is feitelijk een Hebreïsme. Wij zijn gewend aan de uitdrukking, maar het is eigenlijk geen goed Nederlands. Maar het is een Hebreïsme, dat wil zeggen eigenlijk een Hebreeuwse uitdrukking. Zo kennen we er nog veel meer. Maar als ik er een moet noemen die je meteen herkent, dan moet ik noemen het heilige der heiligen. Kent u dat? Het heilige der heiligen. Dat is dan nog heiliger dan enzovoorts. Je hebt het heilige, waarin de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar enzovoorts. En daarachter, achter het tweede voorhangsel, zegt Hebreeën 9, achter het tweede voorhangsel heb je dan nog het heiligdom genaamd het heilige der heiligen. Maar eigenlijk is dat Hebreeuws. In het algemeen spreekt het Nieuwe Testament over het heiligdom, het eerste heiligdom en het tweede heiligdom. Heb je dat? Maar het tweede is van hogere aard dan het eerste. En daarom heet het tweede in het Hebreeuws het heilige der heiligen. Maar het is een soort Hebreïsme. Vandaar dat je de term hemel der hemelen ook in het Nieuwe Testament niet, of het echt niet voorkomt, weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik weer niet bij de hand. Ik geloof één keer, dacht ik, man. Doe maar. Maar in het Nieuwe Testament kennen wij wel degelijk een uitdrukking die dit bevat. Alleen, dat niet een Hebreïsme, maar meer een, hoe heet zoiets, een Grieksisme, bestaat dat ook? Hoe noem je dat eigenlijk? Hellenisme, dank u broeder. Een Hellenisme. Dat vind je namelijk, want wij kennen in Efeze, want daar wil ik vandaag toch wat nadrukkelijker toch naartoe werken. Wij vinden in Efeze weliswaar in de Statenvertaling de uitdrukking de hemel. De eerste keer dus in 1 vers 3. Maar het woord, op dat woord hemel, daar moet ik twee dingen zeggen. Dus heb geduld. Maar het eerste wat ik moet zeggen is, het woord hemel in het Grieks, want het Nieuwe Testament is Grieks, hè. Het woord hemel in het Grieks is Uranos. Je kent het wel, hè. Het is ook de naam van een van de planeten. Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan krijg je Neptunus, nou goed, Pluto, en dan raken wij de draad kwijt, want sindsdien is men ook de meest kleine rotsblokjes, althans denk dat het dat is, planeten gaan noemen, want men wilde graag wat meer hebben. Dus ja, de norm vervaagt wat. Maar ja, normen en waarden in onze dagen, broeders en zusters, daar kun je niks meer mee. Hè? Maar Uranus, Uranos, dat betekent de hemel. Dat is Grieks. Nou bestaat er in het Grieks het eigenaardige verschijnsel in de taal dat daar woorden versterkt worden, bekrachtigd worden, kunnen worden door een voorzetsel ervoor te zetten. Daarom heet het ook een voorzetsel. Ja. Ik heb ze niet bij de hand, maar ik heb dat gewoon vroeger geleerd. En met de toevoeging dat zo'n voorzetsel voor zo'n woord, vooraangeplakt, eigenlijk niks betekent, behalve dan dat het woord daarmee intensiever wordt, ja. Geïntensiveerd wordt. Ik heb voor het gemak heb ik altijd één woord bij de hand voor dat doel. U weet wat een lasso is? Een lasso. Dat is zo'n ding, weet u wel, waar je. Nou ja, goed. Ja. Een soort touw waarmee je dingen met elkaar kunt verbinden. Een mooi woord voor verbinden is trouwens verzoenen. Lasso. Dan in het Grieks lezen wij vervolgens niet alleen lasso, maar we lezen kata lasso. Kata is een voorzetsel. En wij vertalen het woord met verzoenen. Met elkaar verbinden. En het gekke is, daarom heb ik dit als voorbeeld onthouden. Als het nog niet genoeg is, dan zeggen we apokatalasso. Dan hebben we er nog een voorzetsel voor. Apo is ook een voorzetsel. Kata is een voorzetsel. En dan komt het eigenlijke woord. En wat die voorzetsels betekenen? Nou, niks, maar ze versterken het woord verzoenen. Heb je dat? En als je apo weglaat, heb je katalasso, maar dat betekent nog steeds hetzelfde. Maar met iets minder nadruk. En dat gebeurt met zelfstandige naamwoorden. En dat gebeurt meer intensief trouwens met werkwoorden. Waar voorzetsels volgezet worden. Dat is gewoon de functie om in plaats van vet of schuin of met grotere letters of in hoofdletters, dus, strepen eronder. In plaats daarvan gebruikt men gewoon een zwaarder woord. Dat is literatuur, zo gaat dat. Dat is goed taalgebruik. Zeker als je het opschrijft, dan moet je zorgen dat de woorden in een zinsverband het juiste gewicht meekrijgen. Dat is moeilijk genoeg. Dat is een kunst als zodanig, dat geef ik meteen toe. Maar dit is een van de manieren. Men maakt een woord zwaarder door enzovoort. Nou, Uranus, u voelt hem toch komen. Uranus is het normale woord voor hemel, de norm. Het normale woord voor hemel. Maar hier in Efeze 1 vers 3 en nog een paar keer in Efeze, in het algemeen trouwens, bijna altijd in Efeze, krijg je niet Uranus, maar ik zal het langzaam zeggen, Epi-Uranus. Dat wordt dus Epuranus, maar dat is het woord Epi voor het woord hemel. En Epi, dat kunt u raden, Epi is ons woord op. Maar op en over is hetzelfde woord, etymologisch. Dat wil zeggen hoger, erboven. Daarbovenop dan wel daar overheen. Dat heb ik ze allemaal gehad, hè? Over, op en wat het maar was. Hè? Nou, en epuranos betekent dus gewoon nog steeds hemel, maar dan wel. Als hemel betekent hoog, dan betekent Epuranus betekent de hoogste fase. Daar hebben wij een ander woord voor, met dank aan het Hebreeuws. Dat heet hemel der hemelen. En dat is het dan. Dat is dus de hemel, niet de geschapen hemel of een van de twee geschapen hemelen, maar het is de hemel der hemelen, de hoogste hemel noodzakelijkerwijs. Zodat u vooral niet moet denken dat die hemel wat hier genoemd wordt, dat dat gaat over de vogelen in de hemel en over de dampkring of over de sterrenhemel, hetgeen wij het heelal noemen. Nee, het is hoger dan dat, het is de hemel der hemelen. Dus ander woord voor Epuranos, hemel der hemel, daar is niks moeilijks aan. En dan zult u zeggen, wat sta je daar nog lang over te doen? Dan moet ik u zeggen dat de mensen hebben uitgevonden, maar ik zeg het misschien te kort, maar let dan goed op. Hè? Listen very carefully. Juist. Only once. Ja, goed. Dan komt hij dat mensen hebben van de hemel het hier namaals gemaakt. En toen heeft iemand ooit bedacht dat alle die ooit zalig worden gaan naar de hemel. Dus ook de oud-testamentische gelovigen en de Joden en Israël en weet ik het allemaal. Maar wij als gemeente, wij gaan ook naar die hemel, maar dan nog hoger. Dat wil zeggen de hoogste plaats in de hemel, want in Efeze heet het Epuranos. En men vertaalt het dan het liefst met het overhemelse. Wat een komisch woord is natuurlijk. Want ja, eigenlijk is dat een pleonasme. Maar dat leg ik een andere keer weer uit wat dat dan is. Maar dat heeft men toen bedacht. Maar ik moet u zeggen, nee, het hele punt is dat het hier namaals voor allen, voor de overlevenden, voor de gelovigen, voor de rechtvaardigen, het hiernamaals is niet de hemel. Het hiernamaals is wat hierna echt pas komt. Dat is de nieuwe aarde. Dat kennen ze in al die religies niet. Net zo min als opstanding uit de dood. Maar dat is wat God beloofd heeft. Wij verwachten naar zijn belofte, 2 Petrus 3, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid blijft. Woont. Heb je dat? Dat is de toekomst. De nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die God maken zou. Met de woorden uit Jesaja 65 en 66 trouwens. Hebben we die goed vast? En de hemelse positie, hemelse toekomst. Ja, die is uitsluitend, bij uitzondering dus, exclusief weggelegd voor de gemeente van onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen de verzamelde gelovigen, opname van de gemeente, de verzamelde gelovigen vanaf de opstanding van Christus, die daarvan de eersteling is, om voor de hand liggende redenen, en tot en met uiteraard de opname van de gemeente. Hebben u dat? Zij en wij dus, zij zijn een volk van eerstgeborenen. Let op dat ik citeer uit Hebreeën 12. Zij zijn een volk van eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven. Of ingeschreven, wat je maar wil voor voorzetsel, want dat maakt het verder weinig uit. Dat gaat over het hemelsburgerschap van de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. En ik weet dat het storend is, maar ik moet u dat toch zeggen, want dan weet u waarom ik de dingen zeg. Toen zei iemand, ja, maar dat staat in de Hebreeënbrief en dat is niet aan ons geschreven. Dan zeg ik, in de Efezebrief wel, dan waar woon je? Op Urk, nou dat is niet Efeze. En dan nog, Efeze is geschreven, de brief aan Efeze is geschreven aan Efeze. Als je het niet goed vindt, zeg ik ook Filippenzen is geschreven aan de Filippenzen, Filippi, want anders krijg ik weer een discussie daarover. En de zogenaamde Hebreeënbrief is niet geschreven aan Hebreeën, want dat staat er niet boven. Wel in het opschrift van in onze Bijbels, maar in de grondtekst nergens. Dat is wat iemand bedacht heeft. En meer ga ik daar niet over zeggen. En dan nog, Als de brief aan de Filippenzen door ons geaccepteerd wordt als aan ons, op ons van toepassing, dan zou je van goede huizen moeten komen om te argumenteren dat de brief die helemaal niet geadresseerd is, specifiek, niet op ons van toepassing zou zijn. Bovendien, waar gaat dat Bijbelboek dan over? Over de geadresseerden? Er zijn geen geadresseerden. Dit Bijbelboek gaat over de Heer Jezus Christus en zijn positie en de positie van de gelovigen in hem en dus in de hemel, want dat staat erbij. Maar omdat men de hemel gemaakt heeft tot het hiernamaals en de erfenis van alle gelovigen uit alle tijden, ziet men kans om die hele Hebreeënbrief uit onze Bijbels weg te halen. Of, nee, niet weg te halen, maar laat maar staan, maar zeg maar, die is niet op ons van toepassing. Dan zeg ik, maar er staat toch de hemel, dat het gaat om, hierom heilige broeders, 3 vers 1, Hebreeën, 3 vers 1. Die der hemelse roeping deelachtig zijn, dan zeggen ze, ja, maar dat gaat gewoon over het Joodse volk. Zijn die dan geroepen voor de hemel? Ja, dat is toch de goede kant van die naam, als dat toch, of wat dan ook, de hemel. En daar heb je de verwarring weer. Men kent de termen niet en daarom sta ik er vandaag bij stil. Heb je dat? En zeg ik, ja, over hemelse van Efeze 2. Ja, dat is gewoon de hemel der hemel. Met nadruk van, heel hoog is het. De hoge positie, de hoge roeping van de gemeente als zodanig. En dat dat de strekking is van de brief, dat blijkt ook als je het woord epi, of het voorzetsel epi overslaat en gewoon zou lezen Uranos. Daar verandert niks mee, want er staat toch in Efeze 2 vervolgens, en u heeft hij, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, u heeft hij, of wij, ons heeft hij, ook toen wij dood waren, vers 5, heeft ons levend gemaakt met Christus, levend gemaakt met Christus, voor de goede orde, dat zegt Petrus ook hoor. Want er staat dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Heb je dat? Dat is Petrus, ja. Die leert precies hetzelfde als Paulus hoor. Echt wel. En Paulus ook in de Romeinen. Ja, zegt men, maar toen wist hij dat nog niet, Paulus. Maar Paulus wist het wel, want hij zegt dat wij met Christus opgestaan zijn, gestorven zijn, begraven zijn, opgestaan zijn. En toch in de gelijkmaking zijn een opstanding, enzovoorts. En dat we ontrokken zijn in de heerschappij van zonde, dood en wet. Zo snel heb ik nog nooit de eerste 7 hoofdstukken, 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief besproken. Maar dat was het. Toen. Ook toen wij dood waren, Efeze 2, levend gemaakt met Christus. Hij heeft ons, vers 6, mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. Dit is de verwijzing op Psalm 110, vers 1 over Christus. Zit aan mijn rechterhand. En hij heeft ons mede gezet in de hemel. Niet dat zal hij doen nadat we hier het loodje hebben gelegd en de pijp aan maten hebben gegeven. Hè? Nee, dit soort dingen hoor je eufemismen te gebruiken. Ja. Nou, doe maar. Nee, maar dat is al gebeurd. Omdat wij deel hebben aan een opgewekte Christus. En dat is de boodschap van de apostelen in al die brieven. Feitelijk, maar vergis je niet, wij zijn ontrokken aan deze. Dat is het grote probleem geweest van de Corinthiërs. Wij zijn ontrokken geworden aan de eerste beginselen der wereld. Nou ja, de term leen ik even uit Colossense dan, voor deze gelegenheid. Maar wij zijn de eerste gestorven voor de wereld. We zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Dat was weer Romeinen 6, om zo te zeggen. En de Galatenbrief en de Efezebrief hier ook trouwens. Wij zijn gestorven der wereld, der zonde en der wet. En wij zijn geplaatst, fundamenteel, juridisch, rechtend dus, op een hoger niveau. Wij zijn in den adelstand verheven, als u die uitdrukking tenminste nog kent. Ja, men doet zijn best om het af te schaffen, maar goed. Maar dat is het. En daarmee zijn we in een andere categorie terechtgekomen. Dat is waar het over gaat. In de hemel. Dat wil zeggen boven de zinnelijke wereld. In de hemel, ja, vergis je niet, de derde hemel. 2 Korinthe 12. De hemel der hemelen. Oud Testamentisch. Omdat het Hebreeuws is. Of Epuranos. Ja, niet maar Uranus, hoewel dat zou gekund hebben. Maar het is Epuranus, de hemel der hemelen. Dat is wat het woord wil zeggen. Zie? Dat is één ding wat ik over dat woord hemel moest zeggen. Ik heb het er zo meteen nog wat iets gedetailleerder over. Want er is nog iets anders mee aan de hand. Dat is namelijk dat het, er staat in onze Bijbel staat een zelfstandig naamwoord, hemel. En ik deed mijn best om te zeggen Epuranos, maar er staat Epuranios. Dat is het bijvoeglijk naamwoord, namelijk hemels. Maar hoe moet je dat vertalen? Want gezet in de hemels, het in het hemels, ja, met de bijvoeglijke naam wat zet je, want je moet het vervoegen naar het zelfstandige naamwoord wat er eigenlijk achter hoort te komen. Heb je dat? Dat had dus moeten zijn hemelse, in de hemelse. En de vertalers hebben daar dus zich op uitgeleefd. Mocht ik u zeggen, ik stel me zo voor dat ze de commissie benoemd hebben van hoe gaan we dit aanpakken. En een paar jaar later gingen ze de Bijbel weer vertalen. Dan moesten ze opnieuw de commissie instellen. En daarmee ook alles wat besproken was in voorgaande commissies weer bespreken. Dus het werd oeverloos. In de King James lees je dan over heavenly places, geloof ik. Gezet in heavenly places. En in de Statenvertaling, gewoon in de hemel. Die hebben het genegeerd en hebben van bijvoeglijk naamwoord een zelfstandig naamwoord gemaakt. Ja. En daarna kregen wij de NBG, dat heette de Nieuwe Vertaling, wat een stomme aanduiding is, want alles wat nieuw is, wordt vanzelf oud. Dus dan moet ik zeggen, de Nieuwe Vertaling van NBG van 1951, dat was toen nieuw, ik weet het nog goed, was toen nieuw. Oh, wat zijn we geschrokken en hoe gauw hebben we hem weer afgeschaft. Maar toen maar weer, weet je wat ik van de week beleefd heb? Ik kwam een tweedehands kwam ik een Rembrandt-bijbel tegen. Ik denk, nou, dat is leuk voor op de boekentafel. Het kost weinig tweedehands voor op de boekentafel. Tot mijn verrassing was hij in het zwart uitgevoerd. Ik heb alleen de witte uitvoeringen. In een kleiner en een wat groter formaat. En ik kreeg hem ooit in de Nieuwe Vertaling. Die heb ik, geloof ik, aan mijn familie weggegeven. En dan, want ik kwam zelf er een tegen in de Statenvertaling. Bovendien de grote uitvoering, Statenvertaling, wit, met al die tekeningen, schilderijen, wat het maar was, van Rembrandt erin, prachtig ding. Maar ik kwam er een tegen in het zwart, ik denk, nou, er is vast iemand onder ons, die wil, neem ik dus mee met de boekentafel. Toen begon ik erin te kijken, te lezen, toen kon ik nauwelijks vinden in welk hoofdstuk ik nou weer terecht was gekomen. Toen moest ik zoeken, dat stond niet boven, maar onderaan de bladzijde, in een hoekje. En, zo, en toen bleek het de nieuwe Bijbelvertaling te zijn van een paar jaar terug. Ik weet niet hoe je die noemen moet. En toen heb ik hem uit mijn handen laten vallen. Jongens, uit respect voor Rembrandt heb ik hem toch wel, hoe je dat kan doen, de nieuwe Bijbelvertaling combineren met Rembrandt. Ik moet toegeven, ter compensatie hadden ze hem dan toch in het zwart uitgevoerd. Het leek me wel nuttig. Maar hij ligt dus niet op de boekentafel. Kon het niet overmaat verkrijgen. Maar dat terzijde. Maar wat staat hier dan? Heavenly Places. De nieuwe vertaling van 1951 van NBG, die heeft hemelse gewesten. En sindsdien is dat in sommige kringen, die nauwelijks ouder waren dan 1951, maar dat doet nou weinig te zaken, is dat een gevleugelde uitdrukking geworden van hemelse gewesten. Oh, we zijn in hemelse gewesten, er is een strijd in hemelse gewesten. Onder gewesten heb ik altijd verstaan de koloniën enzovoort. Hè. Of de, laten we zeggen, want ik ben opgegroeid toch, althans de eerste 11 of 12 jaar, wanneer het maar was, in het westen van ons land. En onder gewesten dacht je aan provincies, zoals daar zijn Drenthe en Groningen natuurlijk, vooral Oost-Groningen. Dat waren gewesten, dat was, ze waren wel in het oosten, maar het heette dan gewesten, hè. En aan koloniën, zoals daar zijn Nederlands-Indië en Papua-Nieuw-Guinea. En dat waren gewesten. Ja, en de West-Indische Compagnie, dan ben je in Suriname. Ik weet het. Maar goed, hemelse gewesten. Denk altijd, hoe ver zou het zijn vanuit de gewesten naar het centrum van de hemel? Hè? Maar er zat een idee aan vast dat in het centrum, daar was God en daar was alles koek en ei. Misschien wel een paradijs enzovoort. Maar in de buitengebieden, zal ik maar zeggen. I'm gonna move to the outskirts of town. Kent u dat lied? Gonna move? Nee? Oh. Nou, laat maar zeggen. Maar in de outskirts, zal ik maar zeggen, in de buitengebieden van de hemel, ja, daar was het nog niet allemaal goed. En daar waren wij nog en dan moesten wij werken om daar de invloed van de duivel of de boze geesten weg te werken. In ieder geval, zo heb ik dat een beetje meegekregen. De strijd in hemelse gewesten. Maar er staat geen gewesten. En er staat ook niet places. De Engelse. Ik meen de King James variant. Heavenly places. Er staat helemaal niks. En als je dus moet vertalen, moet je vertalen met het hemelse. Het hemelse. Onzijdig, want je weet niet wat het hemelse. Of je moet vertalen met de hemelse dingen. Want als je niet weet wat het is, dan zijn het dingen. Als je niet weet wat het is, roep je trouwens dinges. Toch? En u weet meneer Dinges, ik heb het niet op meneer Dinges. Want meneer Dinges weet niet wat swing is. En die weet niet wat een saxofoon voor een ding is, dat weet u toch, hè? Nou goed, maar het ding is, dus dan wordt het hemelse dingen. Dat had het moeten zijn, want wij maken deel uit van de hemelse dingen. Het is tijd dat we stoppen nu, maar ik zeg u er dan maar even bij. Er zijn andere schriftplaatsen waar dezelfde structuur voorkomt, waar ook staat het hemelse of de hemelse. En daaruit blijkt uit de context wat het moet zijn. Bijvoorbeeld in Johannes 3. Indien ik u lieden de aardse dingen heb gezegd en gij lieden niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse gewesten zou zeggen? Nee. Daar staat dus, indien ik lieden de hemelse zou zeggen. Maar het woord dingen stond er al, dus het hoeft er niet meer bij, hè? Nee, dat heet een ellipsis, dat is ook een stijlfiguur, maar doe maar. Indien ik lieden de aardse dingen gezegd heb, hoe zult gij geloven indien ik lieden de hemelse dingen zou zeggen? Ik heb daar wat schriftplaatsen waarin je diezelfde structuur tegenkomt. Dus die hou ik u straks wel voor. Maar het gaat er maar om dat hier uitdrukkelijk geleerd wordt in Efeze dat wij een positie hebben ontvangen in de hemel der hemelen. Dat wil zeggen uitermate verhoogd. Dat is de uitdrukking. Uit de volgende brief, uit de Filippense brief. God heeft Christus uitermate verhoogd. De hemel, ja, maar die van de vogeltjes, van de sterren, nog hoger. De derde hemel, boven de schepping enzovoort. En dat is uitzonderlijk, want ik heb wel eens jaren geleden vele jaren, misschien wel tientallen jaren geleden. Maar misschien was u er toen niet, heb ik u gezegd, noem mij eens een tekst, geef mij nou eens een tekst waarin staat dat een gelovige als hij overlijdt naar de hemel gaat. En in al die decennia heeft nog nooit iemand mij een tekst gegeven waar staat dat een gelovige, echt niet, die is er niet. En in verband met oud-testamentische gelovigen al helemaal niet. Überhaupt geen verwijzing naar de hemel. Dat is er niet. En al, deze uitspraak dus in Efeze 1 is bijzonder. Je moet erover struikelen. En dat is een van de redenen waarom het woord niet maar Uranus luidt. Hoewel dat voldoende zou geweest hebben kunnen zijn, natuurlijk. Maar Epuranos, namelijk veel hoger. En dat wij niet in die letterlijke hemel als zodanig ons bevinden, dat mogen dan zo zijn, maar wij maken wel degelijk deel uit van de hemelse, nou moet ik aanstoppen, van het hemelse, van de hemelse dingen. Wij behoren tot de hemelburgers, dat is ook de volgende brief, ons burgerschap. Polituima is in de hemel. Wij hebben een hemelse positie, erfenis, wandel, wat het maar is. Kijk, en dat onttrekt zich dan ook meteen aan alle religie. Want religie houdt zich bezig met wat de mens hier op aarde moet doen om in het hiernamaals een beetje op een goede plek terecht te komen. Heb je dat nog? Als een soort asielzoekers. Nee, waar ik nou aan denk, broeder, dat kan ik u niet vertellen, want dan moet ik zeggen aan John Buurman, die dan bij de Oostenrijkse grens kwam en daar zijn paspoort vergeten was. Dan moest iemand terug naar Nederland om een paspoort te halen. En in die tussentijd, ik geloof Flip, maar in die tussentijd schreef hij het lied, is uw paspoort getekend enzovoort. Maar u weet hoe het met vluchtelingen vandaag is. Hebben je paspoort al weggegooid? Hebben je paspoort al weggegooid? Tegenwoordig kom je juist ergens als je geen getekend paspoort hebt. Krijg je meteen een huis. In Nederland. Dat weet ik toch. Tenminste hebben ze mij verteld hoor. Misschien is het niet zo. Maar zoiets. Dus dat schiet allemaal door mijn hoofd dan. Terwijl ik dat zeg. Is je paspoort. Wij hebben een getekend paspoort. Wij hebben de hemelsburgerschap. Wij staan daar ingeschreven. Moet je erbij hebben? Nee, ze kijken je in je ogen, dan weten, kunnen ze aan je iris kunnen zien. Dat is een hemelburger. Of aan je vingerafdruk, of wat dan ook maar. Of heb je geen teken aan uw voorhoofd? Of aan uw hand? Nou ja, denk er maar eens over na. Dat probeer ik u te vertellen. Het is uitzonderlijk. Dit gaat maar niet over het hiernamaals, waar een mens naartoe gaat als hij doodgaat. Het gaat over de bijzondere positie van wedergeboren mensen. Dat zijn gelovigen sinds de opstanding van Christus en anders niet. De bijzondere positie van eerstgeborenen met eerstgeboorterecht, die dan aan de aarde, aan deze schepping, ontrukt worden en een positie krijgen aan de rechterhand Gods in de koninklijke tuin, in het paradijs, kortom, aan de rechterhand Gods, om daar als koningen en priesters deel te hebben aan de openbaring van Gods heerlijkheid. Dat is onze positie als gelovigen. En voor dat doel zijn we onttrokken aan alle religie, al dat menselijke gedoe enzovoorts. Nou, daar mag u een poosje over nadenken tijdens de verversingen.